De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Laten we het eerst een uur gaan hebben over wat deze podcast is en waar het naartoe moet.
Oh, daar heb ik zoveel reacties op gekregen ook.
Waar heb je reacties op gekregen?
Nou, de vorige aflevering die we gemaakt hebben, toen hebben we het eigenlijk heel lang gehad over wat het allemaal wel niet meer worden en dat soort shit.
Waar we het nu niet over gaan hebben. Jullie hoeven het niet uit te zetten. Iedereen kan blijven luisteren, we gaan het daar niet over hebben.
Ja, en, maar goed, daar hebben we het de volgende keer wel weer.
Hebben jullie eigenlijk een beeld van je luisteraars?
Ja. Jong en mooi.
Ja.
En veel ook.
Ja. Ja. Ah, we zijn nu in de uitzending, hè? Je gaat in de keihard te lachen en een soort mee te praten op de achtergrond. Sorry hoor.
Mag wel een beetje. Voordat we het hebben over het beeld van de luisteraars, moeten we misschien eerst de luisteraars een beeld schetsen van wie.
Wat er nu aan de hand is.
Is aangeschoven.
Ja.
Dat is Gijs Groenteman. Welkom bij de introductie.
Welkom bij zijn vrouw zit dus, zijn aanstaande vrouw zit dus vanaf de bank mee te lachen.
Aanstaande
vrouw?
Jazeker. We gaan trouwen binnenkort.
Oh, gefeliciteerd.
Wow. Dankjewel.
Wat leuk. Ja. Nou, nee, want volgens mij hebben jullie al kinderen van 12, 13, 14.
Nee, ik heb al twee oude kinderen van mijn eerste leg. En we hebben samen kinderen van 6 en 7. En we zijn 11 jaar samen. En? Op 30 juni. En dat is ook de dag dat we gaan trouwen.
Oh, ja. Leuk.
Wat leuk.
En is het stom om te vragen waarom? Want
het meest praktische antwoord is van dan is alles goed geregeld. Want ja, dingen regelen is niet mijn grootste talent. En bijvoorbeeld toen die kinderen geboren werden, dan moet je allemaal brieven naar een kantonrechter sturen of zo. Je moet allemaal soort formulieren invullen.
Ja.
Ja, dat heb ik nooit gedaan. Dus ik geloof dat als er iets onvertuinlijks met Aaf zou gebeuren, dat ik dan niet eens het recht op mijn eigen kinderen heb. Nou, als je eenmaal trouwt, is dat soort dingen allemaal geregeld. Dus dat is wel heel fijn. En ik vroeg Aaf ten huwelijk toen ze lag te bevallen van Benjamin. Dus dat is 7,5 jaar geleden.
Je hebt er even over nagedacht.
Ja, daarna was het steeds van, is het zo van, moet je dat gaan organiseren? En het is allemaal zo ontzettend moeilijk en vervelend. Nou, en dat hing toen zo lang in de lucht. En mensen begonnen er ook echt over te praten met ons. Dus toen hebben we gezegd van, we gaan gewoon op 30 juni 2017 trouwen. Punt. En hoe en wat verder, waar enzovoort, dat zien we nog wel. Maar wat er ook gebeurt, al is het gewoon thuis of al is het op het stadhuis zo 's ochtends zonder glamour, dan gaan we gewoon trouwen.
Oké.
Ja.
Dus dat is deze zomer.
Dat is deze
dat is
zomer.
Bijna.
Over een maand. Ja, er wordt ook heel veel zenuwen en spanningen over. Ik heb heel veel slapeloze nachten momenteel.
Heb je al een jurk?
Wat? Nou, ook daar zijn heel veel slapeloze nachten over. Over de jurk. Niet over mijn jurk, want ik wil heel makkelijk met jurken. Maar Aaf dan precies de goede jurk hebben.
En is dit al, staat het al in de krant? Dit is het showbiz huwelijk van het jaar.
Ja.
Dat is wel een beetje waar,
ja. Ja, is dit een primeur?
Nee, mijn scoop.
Doe het persbericht eruit.
Heel goed, gaan we zitten.
Gooi het er maar uit.
Maar en waar is het nu? Of mogen we dat ook nog weten? Altijd niet off the record.
Het is op een soort speeltuin vlak bij ons, waar we heel graag
weet wat je komen. Zegt. Als alle luisteraars van de Eeuw van Amateur komen, dan
komen mensen.
Ja, precies.
Anyway. Ik weet niet of zij opgepikt
Is zij nou te horen?
Ja, dat weet ik niet.
Eerst gaat ze wel echt niet op, ik wil geen microfoon. En dan gaat ze het van die bank mee zitten praten.
Aaf Brandkorsjes, wil je een microfoon? Toen zei ik wil gewoon even...
Nee, ik ga zelf bescheiden vrouw uit zitten hangen.
Het is niet anders. Laat ik nog iets meer van de situatie schetsen. dat is een tram die even ruzie heeft met iets hier op straat.
Als je die tram oppikt, dan pikt die AVO ook hetzelfde geluid uit. Dus.
Op de achtergrond. want alle ramen staan open, want het is prachtig weer. Dus dat hebben we een beetje, wat vliegtuigjes en verkeer en zo. En we hebben Gijs Groenteman hier aan tafel. Want jij bent bezig met een podcast, een nieuwe podcastserie over Harry Banning.
Oh, ja. Toch gaan we het toch over een podcast hebben.
Toen dacht Jezus.
Ik, nee, maar dit is leuk.
Toen dacht ik, nou, wat moeten we daar precies mee?
Het ook
over
allemaal andere dingen hebben, hoor. Want...
Maar toen smeet je zo'n enorm bedrag hier op tafel. Dat dat is ook de reden dat we nu in de champagnebar...
Vergelden jullie alles, hè?
De champagnebar van het Amstel zitten. Ja. Nee, dat is dus allemaal niet aan de hand. Maar... om een of andere reden ben je kennelijk ook een luisteraar.
Ja, ik luister graag naar jullie podcast.
Dus dat is al heel erg leuk.
Ja, heel erg leuk. Ja, ik hou gewoon heel erg van oeverloos geoude hoer. Dat is de reden waarom ik de radio tegenwoordig zo saai vind. Omdat het allemaal... Ja, het is mij niet oeverloos genoeg meer. Hmm. En dit soort gekletsen over van alles, dat kan ik wel waarderen.
Mooi. Je bent zelf ook radiomaker, maar ik weet eigenlijk niet of je nu nog op de zenders...
Nee, tot mijn grote spijt niet.
We zijn namelijk collega's geweest.
Bij de VPRO,
bij de VPRO, maar ook op Radio 6 als presentatoren.
Ach, Jezus, ja.
Maar dat is natuurlijk een...
Nou, dat was ook lekker oever. Dat is ook een oeverloze zwets op Radio 6.
Ja, ik zat bij de avonden en jij maakte Cantina.
Ja, Cantina. Ik heb ook bij de avonden gewerkt trouwens, vroeger. Ja, want dan maakte ik samen met Tuin van de Keuken een programma. En dat was eigenlijk een beetje wat jullie nu ook doen, deden wij toen ook al... Alleen dan gewoon voor geld en op de echte radio. Want toen zaten we ook gewoon oeverloos te zwetsen en met mensen. En deden we ook recensies van alles. En dat duurde een kwartier, heel lang en zo.
Heerlijk. Ja. Tuin van de Keuken zijn wij laatst weer tegengekomen.
Oh ja, hoe was dat?
In de tafel van taal op tv.
Oh, je moest tegen Tuin en Diederik opnemen. Ja. Daar heb ik veel verhalen over gehoord. Ze werden heel fanatiek, hè, geloof ik.
Mijn hemel. Ja. Ja, maar ook met heel veel bravoer.
Ja, ze hebben gewoon veel bravoer. Heel bravoerrijke mannen, vond je niet? Ja. Je kijkt me een beetje aan of ik gek ben.
Nee, ja.
Ik vond het een beetje gemaakt bravoer. Nou, ik vond dit een beetje niet authentiek.
Associeer ik Tuin helemaal niet mee met bravoer. Oh. Want van die correcte chocolade en zo. En dan...
Het was een beetje alsof ze op schoolreisje waren. Heel uitgelaten.
Ja, dat van die correcte chocolade, dat is een beetje tijdens zijn publieke imago, hoor.
Dit is de tweede scoop van de...
Tony Chocolonely hebben het over. Hoezo is dat publieke imago dan?
Tuin is heel erg. En dat meent hij ook wel, hoor. Dat is wel van de goede zaak en zo. En ook met de monitor is hij ook alsmaar hele gewichtige zaken aan het aankaarten. Laten we zeggen dat als hij niet aan het werk is, heeft hij het ook wel eens over andere dingen.
Dan chocola.
Dan gewichtige chocola en sociaal onrecht enzovoorts. En,
nee, dat snap
het
ik
is
wel.
Een heel, ik zat al met hem op school, op de middelbare school. En ja, ik kan wel echt vanuit mijn hart zeggen dat Tuin een heel bravoerrijk iemand is.
Oh, mooi, mooi. Toen ben ik eens eventjes gaan kijken van... want ik ken je dan inderdaad van Radio 6... en ik ken je van je werk voor Parool.
Ja.
En van Bellevue, waar je een serie met Theodor Holman...
Ja, dat is een talkshow met Theodor Holman.
De Fluisterende Olifant.
Ja.
Je zei net al, toen we binnenkwam, zei van ja, dat doe ik inmiddels 3 eeuwen. Dat loopt.
Ja, nu niet meer. We zijn daar net mee opgehouden.
Helemaal?
We hebben in april, we deden het dan altijd op zondagmiddag, 1 keer in de maand. En dan 7 of 8 maanden per jaar. En we hebben net in april de laatste gehad, want nou, ik had het echt al 13 jaar hadden we dat samen gedaan. Begon in het Parooltheater, daar heb ik Aaf onder andere ontmoet tijdens zo'n talkshow. Dus het is, wat dat betreft is het wel een hele goede investering voor me geweest. Maar op een gegeven moment is het ook een beetje klaar.
Ja.
Dat is net zoals jullie deze podcast over 13 jaar nog voor niks zitten te doen. Ja,
2020.
Het is al bijna 2020.
Ja, precies. Ja. 2030 zit je dan nog zo voor gratis. Dan denk je, het is nog wel leuk. Maar op een gegeven moment moet er ook een beetje lucht doorheen geblazen worden. We zijn ermee opgehouden.
Oh, ga je iets anders doen ook?
Met dit, qua talkshow-achtig iets? Nee.
Dit is een bruggetje. Is dit een bruggetje?
Nee, misschien
was nog je hele researchverslag van mij aan het voorlezen.
Ja,
en ondertussen
zie ik
dat
je een glittertje in je baard.
Oh ja, dat leuk. Ja, ik denk van het knutselen vanochtend.
Niet van het oefendiner? Het oefendiner.
Hey, jullie moeten vaker mensen, oh. Jullie moeten vaker mensen op de bank zetten. Dat is leuk, dat zou een soort sitcom worden. Ja.
Dat er iemand op de achtergrond lacht.
Ja. En dan lacht er iemand om mijn grappen.
Ja, leuk, Ipa. Jij blijkt gewoon de grappige te zijn eindelijk, na al die jaren. Ja.
Knutselen, knutselen met je kindje was het dan misschien.
Ja, ik denk het, ja.
Ja. Ja, oké. Nee, want wat me opviel was dat je ook 3 boeken hebt geschreven over dode oude mannen. Namelijk Willem Ruis.
Isra Meijer. En Gustav, die leefde toen nog.
Die leefde toen nog, ja. Nu niet meer.
Nu niet meer, ja. Nee. Heel verdrietig.
En nu heb je nog een dode oude man die je in het licht gaat zetten.
Op het schild gaan hijsen. Hij is goed bezig,
nog
hè?
Nog een mooiere brug.
Deze IP wordt helemaal overtoept hier door
meestal is dit het punt dat ik besluit om dan maar iets te drinken in te schenken. En dan word ik
gewoon nuttig te maken.
Kom ik er wel in. Nee, voor mezelf.
Bot heeft ook een bravoure, hè?
Ja,
ik kan me voorstellen
dus
dat met Botten en Tuin dat een groot soort echo-clash is geworden.
Heel te zenuwachtig.
Je moet het nog maar eens terugzien. Staat, volgens mij kan je het allemaal terugkijken.
Op uitzending gemist moet dat staan.
Ja.
Toch? Ja.
Ja. Maar ik vond het in het omdat nog zullen we nog terugkomen op die bravoure? In het echt vond ik dat meer dan als je het terugziet, valt het wel mee.
Oh, oké. Okay.
Uitgeknipt.
Is het zo?
Maar jullie hebben er ook een speciale aflevering van gemaakt, toch?
Ja.
Over, die heb ik niet gehoord nog.
Nee.
Ja, want Margriet van der Linden, die dat programma presenteert, die konden wij achter de schermen ook nog even spreken. En ik had een klein recordertje meegenomen. Ik waardeer haar.
Ja.
Wat? Klinkt nu een beetje zo, alsof je mij een soort star...
Dat klinkt weer zo van, we hebben Margriet van der Linden even kunnen spreken. Zo van, alsof het...
Bij de gratie gods.
Alsof het Barbara Streisand zelf is, zou ik maar zeggen.
Nee, dat is ze niet. Maar ik vind haar wel
een
heel
moment
bijzondere...
voor jou.
Nou, ik vind dat een bijzondere vrouw, ja. Ik waardeer haar zeer en ik vond het ook heel leuk dat ze daar eventjes de tijd nam om met Ipo over kleren te praten.
Dat kan me al niet eens.
Heb je zo nog over haar haar gehad, of niet?
Ja. In de uitzending ook, want er was ook een vraag over haar haar.
Oh, dat is echt een onderdeel in het programma.
Ja.
Oh, er zijn vragen opgehangen.
Nee, die podcast zou ik overslaan, maar het programma kan je eventueel nog eens kijken.
Nou zeg.
Toch? Oh, sorry. Ik
de podcast was ook leuk.
Ja, oké. Okay, maar ook een beetje in het moment, niet waar? Nou ja. Goed.
Volgens mij hebben we over jou gespannen. Jezus. Ik heb... Ja, dit soort voelbare spanning is toch wel nieuw voor mij, maar...
Nee, die uitzending is... Wat je, nou ja, wat je ziet is denk ik... ik heb er niet meer teruggekeken, maar toen... Ik weet nog dat wij, toen het uitgezonden werd, toen hebben we hier op de bank zitten kijken. En toen zaten we allebei van... Oh, wat zijn we dom. Het is verschrikkelijk.
Nee, dat vond ik helemaal niet.
Heb jij een televisiequiz meegedaan?
Ja, ik heb wel eens aan een televisiequiz meegedaan, geloof ik. Ja, ik wist niks meer op het moment dat het
maar dat is irritant.
Ja, dat is echt... Want dat is ook echt zo'n cliché dat mensen in de televisiequiz altijd zeggen van... thuis weet ik altijd alles.
Ja.
Maar dat is ook echt zo als je meedoet. Het is gewoon iets van 10 keer zo moeilijk als je daar zit.
Ja. Ontzettend zelfbewust ook. Van...
Ja, maar er is toch ook een soort wetenschapper die ooit had gezegd dat als iets opgenomen is op tv, dat er al een soort algemene kennis erover in de lucht hangt. Weet jullie waar ik het over heb?
Ja,
niet? Dat moet jij weten. Ja, precies.
Rupert Sheldrake.
Ja, precies.
Ja, wat?
Hoe zat dat ook alweer?
Ja, dit is de theorie van de morfogenetische velden.
Juist. Ik kon even niet op het woord komen, maar ik wist het wel.
Het is een soort gedeelde kennis. Dus als dat inderdaad besproken is door ons in het programma... dat zou nog meer gelden, denk ik, voor een herhaling van het programma.
Ja, maar
als het één keer is uitgezonden, zeg maar... en als je de volgende dag de herhaling kijkt, dan weet je echt alles. Want dan hebben heel veel mensen hebben dat gezien en, zeg maar, gedacht. Ze hebben die antwoorden al gehoord en verwerkt. En dat hangt dan op een bepaalde manier in de lucht. Snap je? En dan heb je een soort onbewust toegang toe.
Maar dit klinkt als flauwekul eigenlijk, hè? Maar dit is echt een wetenschap, hè?
Nee.
Nee?
Hij heeft kunstmatige intelligentie gestudeerd. Dus af en toe komt er wel heel iets zinnigs uit.
Ja, ik weet dat soort dingen.
Nou, ik weet het, maar het is niet zozeer wetenschappelijk. Maar hij heeft dat meer ontwikkeld, die theorie, in verband met bijvoorbeeld hoe het komt dat duiven of vogels hun weg vinden.
Ja. Kun je zwermen misschien? Bedoel je dat?
Nee, dus nou ja, hij zegt dan van dat heeft te maken met morfogenetische velden. Dat die routes bekend zijn bij al die duiven en daardoor weten ze.
Ja.
Ja.
Je moet ze de weg niet vragen, maar als ze het zien, dan weten ze wel waar ze naartoe moeten. Dat een beetje. Je kijkt heel moeilijk.
Ja, zo, nee, het is meer een soort van... dus kennis die gaat op de een of andere manier... is die soort...
In de lucht.
In de lucht.
Als een soort wifi-signaal.
Als een soort wifi... Ja, dat is heel goed gezegd.
Ja, maar wacht, kennis is niet in de lucht. Kennis is in hoofden.
Ja, I know. Dus daarom is het ook niet zo erg wetenschappelijk. Maar hij is nou... Hij is ooit... Was hij te gast in dat programma van Een Schitterend Ongeluk?
Ja,
van,
precies. Daarom weet ik het ook.
Ja, hoe heet die man? Bim Keizer, ja. En er zaten Stephen Jay Gould en Daniel Dennett. En hij... Maar ja, hij was wel een beetje de...
Beetje de outcast.
De outcast.
De onwetenschappelijke outcast.
Ja, maar daardoor heeft hij toch wel ook weer een soort van standing gekregen. En er is ook wel iets voor te zeggen om een beetje out of the box te denken natuurlijk.
Maar volgens mij gaf hij het voorbeeld aan de hand van televisiequizzen.
Ja, dat kan.
Ja, precies. Ja. Volgens mij ging het af. Dus misschien is het feit dat zou ik zeggen, jullie dan de eerste zijn die dat veld betreden. Dat het ook zoveel moeilijker maakt. Nou, als het al opgenomen is en het toch op een of andere manier al...
Ja,
in de lucht hangende kennis is.
Maar ik dan zou ik dus daarom zeggen dat van die herhaling. Want dan is dan een
is
heel
nog
klein
meer
beetje kennis.
In,
ja. Ja. Want je zou dan ook kunnen zeggen, wij zitten daar die quiz te doen. En de redactie en zo, die zit daar ook. En die weten ook die. En mensen hebben dan al die dat inzitten typen en zo. En de opnameleiding en zo. Dus daar zouden wij de antwoorden weer van kunnen pakken.
Ja. Ja.
Het is dus niet zo heel super wetenschappelijk,
nee,
maar het is wel leuk.
Ja, het is leuk.
Totaal onwetenschappelijk, maar goed. Maar wie vond jullie... Jij vond jullie dom, maar jij vond jullie helemaal niet dom.
Ik vond het nog wel gaan. Ik vond dat we er best aardig uitkwamen. Alleen de eerste avond... Dus één aflevering wonnen we, maar toen werd ik alleen niet van mijn goede kant gefilmd.
Ja.
Ik ook niet.
Dat vond ik storender.
Maar je hebt allebei...
De woensdag aflevering,
allebei
die moet
jezelf
de
goede kant.
Ja.
Wat is jullie goede kant?
Deze.
Oké.
Nee, dat kan niet dan.
Jij ziet nu mijn goede...
Wat?
Ja.
Wacht even hoor. Dit is mijn goede kant.
Ja. We allebei rechts.
We zaten in allebei rechts. Ja. Jij ziet mij niet mijn goede kant.
Ik zie jouw slechte kant, maar van botten zie ik zijn goede kant. Ja,
ik kan ook beter over deze schouder naar
achteren. Ja, je achterkant is helemaal niet. We zijn helemaal niet aan het beginnen, Ippe.
Ja. Daarom is het een podcast. Nee, ja.
Daarom fotografeer je jezelf ook bijna.
Maar goed, toen hebben jullie dus...
Op mijn zesde zei de kapper al, je wordt kaal.
Oh ja?
Ja, ik heb dus die kruin, zeg maar.
Die kruin.
En dat is wel op zich een soort stabiele...
Maar is dat ook een soort morfogenetische kennis geworden?
Van die kapper? Nee, dat is gewoon ervaring.
Het is gewoon al heel lang zo.
God gaat aan voor dingen zijn. Haar broer had al zo vroeg een kruin dat de kapper ook al wist dat hij kaal zou worden.
Nee, maar de kapper vond mij toen al kaal, zeg maar. Ik had toen al een soort
heel... Het was een tonsuurtje had je toen al.
Een beetje. Nou, het is niet echt een tonsuurtje, toch? Dat vind ik al...
Nee.
Maar, wordt helemaal onzeker.
Ik word ook kaal. Ik vind het verschrikkelijk.
Is dat zo?
Ja.
Kunnen we even...
Ik had vroeger, niet zo hier, maar dit hierbovenop, dat dunt gewoon heel erg uit. En dat was vroeger wat ik echt een soort gigantische bos haar, waar ik ook nooit wist wat ik ermee aan moest trouwens. Daar was ik dan ook heel ongelukkig over. Maar nu wordt het ook nog dunner en
maar wel met glitters.
You don't know what you got till it's gone.
Ja, nou echt, dat gevoel. En ook dit, toch dat verval, dat kan ik toch niet zomaar zonder problemen van me af laten glijden.
Nee.
Ik weet niet hoe jullie daarin staan, jongens.
Nou,
in de materie.
Ja, totaal.
Hoe oud zijn jullie? Hoe oud zijn jullie?
Ja, slowly slipping into our 30s.
Nee. Ja, wat was jij nou
hoe
ook
alweer? Hoe oud ben je, Botte?
Ik ben 40 geworden.
Oh ja, daar heb ik laatst nog over getest. Ja.
Is het afgelopen?
Ja, daar heb je mij al 3 keer mee
getest. Ik ben ook 40.
Ja.
Ja.
Maar leuk is anders, toch?
Ja, maar ik moest lekker nog mijn legitimatie laten zien van een maandje terug in de supermarkt. En ik ging bij
toen
mijn moeder.
Drank wilde
mijn
kopen.
Moeder die ligt in het ziekenhuis, heeft haar arm gebroken. En toen en dan alle dames daar op de zaal die vragen wat ik studeer.
Ja, precies. Dus zo, maar Ipe, ik zie ook in jouw fotostrip dat zou maar zeggen, jij en je vrienden er heel graag als soort jongetjes uit willen zien. Want jullie dragen allemaal van die petjes en zo. Kijk, altijd met van die oogjes en zo. Jullie hebben echt een beetje een Peter Pan complex allemaal.
Ja, dat zou kunnen. Nou, sommige. Kijk. Ik ben ook wel de oudste, dus de anderen hebben misschien daar iets meer recht op weer.
Ja, maar ik heb die anderen als ze 40 zijn er ook allemaal nog zo uitzien.
Ja, dat zou kunnen.
Ja.
Ja, nou, dat speelt. Ja. Dat speelt. Ja, Botte doet dat iets eleganter, of niet?
Ja, Botte is wel meer in touch met zijn leeftijd, volgens mij.
Dank je.
Ja, ik weet niet of je dat als compliment moet aannemen, Botte.
Dat is... De meningen zijn hier zeer over verdeeld.
Oh ja?
Onder mijn vrienden.
Ja. Oh ja?
Ja.
Die vinden dat je je te ouderlijk vraagt, onder mijn te jong, te jeugdig. Wat vinden je vrienden allemaal?
Als ze iemand aan moeten wijzen die een Peter Pan complex heeft...
Oh ja, dan ben jij het?
Ja. Ja.
Oké. Okay.
Heel erg.
Ja?
Ja.
Want?
Ja, ik weet niet. Nee, maar ik voel me helemaal niet in contact met mijn eigen leeftijd of zo. Ik heb... Maar dat is natuurlijk ook raar, want ik weet niet. Toen ik 30 werd bijvoorbeeld, laat ik dat voorbeeld eerst eens even aannemen. Toen ik 30 werd, toen kreeg ik van een stuk of 3 verschillende vrienden kreeg ik boeken. Onder andere eentje van Aaf trouwens.
Ja, hoe je
30, ja, het jaar dat je 30 werd. En ik kreeg van 2 andere vrienden, dat realiseer ik me nu ineens trouwens. En van 2 andere vrienden kreeg ik ook nog een boek, How to Turn 30 of zo, iets in die geest.
Turning 30, heet het niet zo? Ja. Dat kreeg ook een vriend die 30 werd ooit.
Ja, zoiets, ja. En, sorry Aaf, ik heb ze allemaal niet gelezen.
Maar ik heb nu een boek aan te schrijven over 40 worden.
Dan kan je dat ook niet lezen. Ja.
En de reden is niet dat ik er geen, dat ik geen boeken van Aaf wil lezen. Maar de reden is dat ik met dat concept van 30 worden echt niks kon op dat moment. En dat heb ik nu dus met 40 weer. Want aan 40 hangt iedereen, en ikzelf ook, hangt er van alles aan op. Aan die leeftijd, van wat er dan bij hoort en hoe je dan voelt, hoe je eruit ziet en wat je dan met je leven wil en dat de midlife crisis erin begint te slaan en al die zaken meer. En dat die zaken daar, of daar ben ik niet aan toe, of daar ben ik niet mee bezig, of mijn leven is gewoon heel anders. Ik weet niet precies wat het is, maar ik heb daar helemaal niks mee. Dus ik kan me daar niet aan relateren en dient ten gevolge ook niet heel erg met het getal 40 als leeftijd.
Ja.
Dat is het een beetje.
Maar wie kan ooit wel zich...
Ja, dat is een goede vraag.
Relateren aan leeftijd.
Hoe oud ben jij? Hebben we dat
43.
Al gevraagd? Oh ja.
Ja.
En?
Nou ja, ik vind het op zich helemaal geen enkel probleem enzovoort. Maar volgens mij is het toch zo dat je... Ja, je verandert ook gewoon lichamelijk. En ik vind ook dat je anders in het leven staat trouwens.
Ja, dat
ik weet nog wel dat als toen ik 20 was, dat ik echt dacht... Nou, toen was ik dus... wat deed ik toen? Nou, radioprogramma's maken met bijvoorbeeld was niet 20, maar 23 of zo. Ja, en dan heb je echt bravoer als je in je 20er jaren bent. Dan denk je gewoon dat je ja, het genie van de... Tenminste, ik dacht dat ik het genie van de eeuw was. En ja, dat de hele wereld dat binnenkort ook zal ontdekken dat je dat bent. Ja. En ja, dat je ook eigenlijk iedereen de les zou moeten kunnen en lezen. En dat dat ook heel terecht zou zijn als we daarnaar luisteren. Dan ben je zo vol van jezelf en van alle kansen en mogelijkheden die binnenkort op je pad zullen komen. Nou, dat wordt dan in de 10 jaar die volgen, wordt dat er hardhandig uitgeramd.
Ja.
En dan zo rond je 30ste, hoe is het tussen de 30 en de 40? Toch een soort...
Wat ik er fijner vond dan 30 worden, was dat mensen mij serieuzer begonnen te nemen.
Ja, dan begint
dat. Ik wist
dat
natuurlijk ook veel beter wat ik wilde en wat ik kon. En dat vond ik...
Maar tegelijk begin je jezelf dan misschien weer iets minder serieus te nemen.
Nou, dat geloof ik niet bij Botte.
Bij Botte?
De grap die je wist dat zou komen. nee. Altijd wel twijfel. Maar
denk jij dat dit traject, zeg maar, deze downward spiral voor iedereen
geldt? Het is een downward spiral, want ik vind bijvoorbeeld bij 40, ik vind nu eigenlijk qua mijn geestelijke staat vind ik dit eigenlijk mijn beste leeftijd.
Ja. Vraagt even aan de bank.
Ja, hij is er wel op vooruit gegaan sinds hij rond 40 werd.
Oké.
Okay. Ja?
Nou, omdat je dan zo denkt van dit ben ik gewoon en weet je wel...
Ja, precies. Ja, precies. Want ik kon ook heel mismoedig zijn over alles wat ik niet was en wat er niet gelukt was en wat ik had willen doen en wat anderen deden en weet ik veel wat. Het was, Ja, dan kan je en nu ben ik van, ik denk van, nou, ik doe wat ik doe en het is leuk werk. Ik verdien er wat geld mee en het is misschien niet de glanzende carrière die ik ooit voor me had gezien, maar het is ook weer geen complete mislukking. En nou, er kan een soort tevreden zijn met het gemiddelde wat ik gehaald heb of zo. En dat is wel echt anders dan 5 jaar geleden bijvoorbeeld.
Die voel ik ook wel, ja.
Ja, precies. Ja. Dat je ook niet meer zo die oeverloze horizon wil alsmaar. Ipe is nu echt wel van, je zit uit je nek te kletsen.
Nee, dat is niet waar. Bij hem, dat klopt niet. Een half jaar geleden was jij nog helemaal depri over alles.
Ja, maar dat had meer met externe factoren te maken dan met mezelf. Ja, ik wist wel wat ik wilde. Ik wist ook wel wat ik kan. Maar toen waren er eventjes geen andere mensen die dat dan ook vonden.
Ja. Ik heb het idee dat ik nog een paar jaar achterloop misschien dan in deze ontwikkelingen.
Ja. Oprecht Peter Pan.
Dat ik die...
Ja, precies.
Nee, maar het suggereert ook een beetje dat iedereen een soort zielerust vindt op een gegeven moment.
Nee, het is niet zielerust. Maar ik bedoel, dat is natuurlijk sowieso niet. Want je blijft altijd down en ongelukkig en boos en weet ik veel. Dat verandert heus allemaal niet. Maar het is toch iets andere manier waarop je vooral tegen jezelf aankijkt en wat je moet allemaal in het leven.
Nou, wat je
leven.
Moet, dat
maar
vind ik
goed, lichamelijk en geest of qua geheugen en zo wordt het gewoon minder en minder. Dat is gewoon zo. Ik bedoel, die haren vallen uit. En vroeger was ik echt zo van dat ik elk elftal van de eredivisie helemaal op kon dreunen. Ja. En ja, laatst zat ik de hele avond in het theater te denken, hoe heet ook weer die man die naast een drummer staat, die ook op trommel speelt, maar geen drummer is. Dus pas helemaal na urenlang kwam ik op het woord percussionist. Nou, dat is ook heel erg 40+. En namen en zo.
Het is zo erg.
Ja, dat,
Ik weet nog maar één iemand die bij mij in de klas zat op de middelbare school.
Ja, precies. Ja, ja, dat holt gewoon achteruit. Ja, dat is gewoon erg. Verschrikkelijk.
Ja, maar eigenlijk is dat ook wel weer soms ook wel een soort blessing, vind
misschien
ik.
Misschien is dat ook weer.
Ja.
Misschien is dat ook weer dat je voelt, nou weet je, ik ben nou helemaal niet meer in top conditie. Dus laat anderen maar carrière maken. Ik ben gewoon blij. Want ik heb misschien ook een soort berusting.
Oh, ja. Nee, dat geheugen je ook niet meer zo. Het geheugen, ja, ik moet dan aan, we hadden vanmiddag heet het op een Mary Kondo, weet je wel, die, ja. Van wie je alles moet opruimen. Dat heb ik wel een beetje met geheugen. Van,
die heeft afgroot gemaakt, hè, trouwens,
zit je dan
in Nederland.
Steeds?
Oh ja, hebben we er nog naar gekeken.
Aaf heeft daar een artikel over geschreven.
Ja,
ja. Maar daar staat een quote. Is bij ons thuis ook heel veel over gegaan.
Er staat een quote van jou op de cover. Ja. En toen zaten we te kijken van, is het nou eigenlijk strikt genomen wel een aanprijzing?
De cover van?
Van dat Mary Kondo boek.
Ik geloof dat je zegt Mary Kondo. Wij noemen haar gewoon Mary Kondo.
Oh, zeg, ik zeg me heel erg mee. Oh ja, dat komt door
Mary Kondo. Gewoon Mary Kondo.
Wat is de Kondo? Is zoiets van een heus opruimboek of zo. Ik weet niet, dat is alles. Het is helemaal niet een...
Maar jouw hele huishouding staat op de kop door dat boek, toch?
Ja, dat komt. Ja. Ja, ik weet dat ze Japans is, maar het komt omdat Joe, de Amerikaanse vriend van Jules, een vriend van mij, mijn voormalige huisvrouw, die kwam er mee aan en die zegt Mary Kondo.
Ja, Mary Kondo.
Kan niet eens.
Ja.
En nu zegt iedereen van Aaron, die is ermee begonnen en nu ook Barry.
Ja, twee huizen.
En die hebben dat misschien ook iets meer nodig dan ik, in mijn optiek.
Om een huis op te ruimen.
Ja, maar anyway, wat wilde ik hiermee zeggen? Geheugen. Oh ja, dus ik vind het je geheugen Marie Kondo, dat vind ik dan niet zo gek. Van, ja. Als je het dan toch niet meer weet, nou ja,
laat ja, het is dat het natuurlijk niet zo is dat je zegt van, nou deze herinnering, dit is Spark Joy. Nee, die gooi ik eruit. Ik bedoel, het is niet zoals, hoe heet die film ook alweer van Michel Gondry? Nou, dat weet ik dus ook niet.
Nee, Eternal Sunshine of the Spotless
Mind. Maar dat je gewoon kan wissen wat je wil.
Nee.
Of zoals...
Nee, maar je hoeft
film
ook niet...
Van ook niet die Pixar film, hoe heet die nou, met al die ballen? Dat geheugenbal is Inside Out.
Oh, ja.
Ja, precies.
Nee, maar vroeger kon ik wel eens wakker liggen en dan dacht ik van, ging ik zo'n soort reminiscen en dacht ik van, wat weet ik nog daar en daarvan? En dan dacht ik van, als ik het nu niet allemaal weer even ophaal, dan
ja,
is het voor goed verdwenen.
Oh, je kon echt zo herinneringen, als soort plantjes kon je ze in leven houden. Ja. Zo, nu ga ik ze even wat water geven.
Nu betegel ik dat gewoon allemaal. Accepteren.
Ja, precies. Ja. Ja, bij mij is mijn geheugen sowieso een zeef, maar ik merk dat het nu echt helemaal in grote hoeveelheden eruit loopt. En dat half en blijft een soort heel klein verschrompeld ertje blijft er over waarschijnlijk. Oh. Maar goed, zo is het nou eenmaal. En ja.
Ik wilde nog iets zeggen over dat petje. Want je zei van met petjes en dingen probeer je jong te houden. Ik voel me heel erg oud omdat ik een pet gebruik functioneel. Ik gebruik hem tegen de regen.
Ja, maar ik zie jullie in die fotostrips altijd met petjes. Ja, heb jij dan nooit een petje op?
Nee, weet ik wel.
Functio- regent het dat altijd?
Nou, valt in de fotostrips, ja, af en toe. Op Instagram. Maar ik gebruik, nu gebruik ik hem als zonneklep. Ach, gebruik ik hem ook voor de kou.
Ik vind het zo'n stomme smoesje.
Ja, nee, je begrijpt het punt niet. Je ziet heel veel... Mijn vader die draagt ook wel eens een pet. Zeg maar... als een functioneel ding. En dat vind ik dus heel erg oude mannenachtig. En dat doe ik ook. Snap je?
Ja, maar dit is een soort... voor
ik
ons...
geef wel toe wel alles wat jij zegt, maar ik, gebruik
van die
ik
geef wel die ironische hipsterpetten die jullie op hebben.
Het is niet een ironische hipsterpet.
Veel te grote kleppen en...
jongen, ja. Jongen.
Ja, Botte, ik geloof wel dat je het met me eens bent, hè?
Ja. Ja. Maar, ik vind het prima. Ik erger me er niet aan.
Maar als jij 60, als jij een keer 60 bent en het regent en je doet een pet op, dan moet je nog eens terugdenken aan dit gesprek. En dan misschien begrijp je dan, dat ik.
Nee, ik snap je wel. Okay.
Hey, maar ja. Ik begrijp dus dan maar zeggen dat Botte, want dat Botte een vriend van je is, maar dat is dan weer uit een heel andere soort vriendenhoek dan de fotostrip vrienden. Want Botte zegt zo van, jullie lopen daar zo met die pet. Dat is echt zo van...
Heel scherp
dit is een scherpe observatie inderdaad. Ja.
Ja.
Want er is inderdaad een soort Ypedrice clan.
Ja. Nou ja!
Waar ik de afgelopen jaren langzaam zeker een beetje
gespeeld
in ben.
Ja, je kent hun naam.
Geïnfiltreerd.
Nou, ik heb ze laatst in een kleine komedie ontmoet. En begon ik me ook steeds opnieuw weer aan allemaal voor te stellen. Want dan kon je allemaal niet zo goed uit elkaar houden.
Echt niet?
Ja, dan van, hallo. Oh ja, oh, wat had ik me net al aan jou voor. Ja. Maar goed, dat is dus Ypedrice clan.
Ja, en dat zijn de mensen die hij... waar die relatie mee heeft gehad, waar hij mee heeft samengewoond.
Ik hoop zo dat dit een Google-suggestie wordt. Ypedrice
clan.
Clan. Ja. En de... en natuurlijk acteren in de fotostrips.
Ja.
Want ook dat is een business die natuurlijk heel vet betaalt. Dus hij kan iedereen... Nee, dat verdient natuurlijk heel slecht. Dus hij kan zijn acteurs niet betalen. Dus hij moet dat gewoon uit
zijn
vrienden
terugbetalen.
Misschien vind ik dat ook wel gewoon leuk om mijn vrienden in de strips te hebben.
En dat is ook heel leuk. En ik vind het zelf ook heel erg leuk om af en toe in die strip te staan. Want dan krijg ik af en toe, als je het parool haalt... waar ik dan in meedoe, dan krijg ik uit de stad ook wel eens te horen van... hey, je stond weer in de fotostrip. En
maar het is toch een beetje een andere zin. De Ypedrice clan is toch een beetje...
Nou,
daar sta jij toch een beetje buiten.
Ik sta er een beetje bij. Ik sta overal eigenlijk een klein beetje buiten. Dus
positie in het leven.
Want het is ook een club die veel met elkaar uitgaat, bijvoorbeeld, naar...
Nou, extatisch dansen.
Extatisch dansen.
Maar ik betwist dat het echt een clan is. Want ik heb ook mijn ouders erin. En,
alsof die niet al
nee, ja, het is, het is allemaal wel een beetje fluïde.
Het is wel... Ja.
Het is een fluïde clan.
Maar er is wel een soort harde kern. Dat zijn in ieder geval jij en je huisgenoten en Nico. Jullie vier. Ja. En dan zitten daar omheen zitten Jules.
Maar mijn huisgenoten en Nico kunnen elkaar ook niet luchten of zien.
Het is ook allemaal maar schijn.
Ja, ik probeer het ook wel een beetje klein te houden, omdat dat een soort herkenbaar is. Want ik zie Botte best veel. Maar als ik heel veel mensen opvoer in die strip, dan denk ik van, dan raak ik mensen de draad kwijt, de lezers.
Ja, precies.
Dus dan hou ik het maar een beetje...
gescheiden.
Ja.
Ja.
En het zijn allemaal leuke mensen, hoor.
Ja.
Dus dat is niet... serieus, ik vind het allemaal heel leuke mensen.
Ja. Ja. Maar het zijn wel een beetje van die petjes dragende.
Nou ja,
type.
Je hoort er ook niet snel bij.
Nou, oké. Het is wel echt een fluïde gesloten clan. Is
ja,
dat?
Ik bedoel, ik heb al mijn haar nog. Nou, dat vinden ze maar niet. Nee, dat is al.
Hergezellig, jongens.
Heb jij per gelegenheid dat mooie boek toen ook gekregen?
Nee, volgens mij niet. Ik heb het alleen maar laten zien.
Oh, want dat heb ik dan nu bij me.
Oh, leuk. Is dat een cadeautje?
Ja. Geef mij maar Amsterdam. Leuk. Ja. Het Amsterdamboek.
Ja. Ik vond het super mooi. Dat werd gepresenteerd op die avond.
Ja.
Ja. Oh, dat was die avond. Ja, die een kleine komedie, die ja. Oh ja. Ja.
Daar hebben we elkaar leren kennen.
Ja. Ah. Toen het begon allemaal, tussen ons even.
Dit uitmondend in
ons huwelijk 30 juni.
Ja.
En Ipe heeft het ook nog over je gehad. Omdat je volgens mij 2 weken geleden of zo een column had geschreven in het Parool, waarin een zin stond die Ipe heel mooi vond.
Oh
ja, nee, ik heb helemaal dubbel gelegen om de eerste zin van die column over de PvdA.
Oh ja?
Ja.
Oh, God, dat vond ik een vreselijk slechte column.
Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat waarom het vind niveau ik dat van
na die eerste zin stort het wel een beetje in.
Waarom vind ik de Partij voor de Arbeid toch zo irritant?
Nee, ja. maar soms ga ik er even lekker zitten en mijmeren waarom zoiets was het. Waarom ik de PvdA zo irritant vind. Volgens mij
je bent aan het kijken in je telefoon, vertel ik de luisteraar er eventjes bij. Want ja, dit heeft, is wel. Ook je geheugen weer ontglipt. Ja? Hij heeft het gevonden.
Leuk, ja. Ik kan het niet eens voorlezen.
Nou, geef me hier. Soms zit ik in mijn eentje een beetje te mijmeren over de Partij van de Arbeid. Waarom, kom maar, vraag ik mijzelf dan af, vind ik die partij toch zo irritant? Vraagteken.
Ja. Nou, ik vond het niet zo goed voorgelezen.
Nou, dan moet je het misschien even vragen. Die heeft op een slotverrekening geschreven.
Nee, ik kan ook helemaal niet voor, want ik heb ook heel vaak, dus ik ook heel hard te lachen om een column. Ik vraag de af ook, lees maar even voor. En dan lees ik het voor, dan gaat ook alle lucht eruit. Dat is helemaal weg. Dat is ook echt goed. Een vak. Dat kan Tuin bijvoorbeeld heel goed.
Is dat zo?
Ja, ik wil het nog een keer proberen.
Nee, dan wordt het alleen maar gênanter.
Maar goed, ik heb gehuild. Maar daarna startte die in. Ik heb gehuild van het lachen.
Jezus, wat grappig. Goed zeg. Ja. Nou, dat is toch al fantastisch. Ja. Ja, daarna was het een beetje... Kijk, soms heb je echt een punt. Wat je
maar
wil.
Is het namelijk daar ook af?
Ja, eigenlijk wel. Nou, ik wilde natuurlijk geen stijl nog een beetje.
Ja.
Maar soms moet je zo'n punt echt zo gaan zitten forceren. Soms komt het er gewoon lekker.
Ja.
Kan je gewoon echt hup zeggen waar het op staat. En soms is het een beetje loeteren om ergens toe te komen.
Ja, maar ik vind wel dat het maakt ook niet zoveel meer uit, omdat het dan het werk al gedaan is.
Ja, maar dat realiseer ik me totaal niet als ik die zin schrijf. Dat jij gewoon zit te huilen van het lachen. Ja, dat is toch fantastisch?
Ja.
Ja, geweldig.
Maar Ipe, waarom moest je huilen van het lachen?
Nee, Botte, sorry. Mag ik hier even stoppen? Als we nu gaan uitleggen waarom dit precies grappig is, is natuurlijk elke lol verdwenen.
Oh, okay.
Dus ik mag hier even
ja, je mag hier gelijk
stoppen.
Ja.
Maar het is goed, want ik was een beetje vergeten. Want ik moet hem ook nog aan mijn moeder laten zien, deze zin. Want ik weet zeker dat zij ook gaat houden van lachen. Daar zal ik dan verslag van uitbrengen in de volgende podcast.
Neem even een opnameapparaatje mee.
Ja.
Ja, neem het even op.
Oh, dat kan.
Ja.
Dat kan.
Dat is wel leuk.
Oh, dat kan ik wel zeggen. Weet je wat ik ook altijd heb willen opnemen? Moet ik echt doen? Ik vergeet elke keer, denk ik, oh ja, de volgende keer moet ik dit opnemen. Als ik daar aanbel bij hun huis. En dan duurt het heel lang. En dan hoor je een soort onverstaanbare brul, een soort en dan schreeuwt zij in die telefoon of zo veel te dicht bij haar mond hallo, maar dat eerste stukje valt dan net af. Of ze begint waarschijnlijk al en dan pakt ze hem pas op of zo. En elke keer denk ik, oh, dit moet ik opnemen, maar dan is het al weg. Nou ja.
goed, ja.
Waar hadden we het over? Wat is
Harry Banning?
Dit gaat echt over, over dit gesprek.
Ja.
Het ging over die oude dode mannen over wie ik...
Waar je niet los van komt.
Ja, nee, ik hou gewoon heel erg van... Ja, ik kan gewoon heel erg geïnteresseerd raken in zo'n leven. Willem Ruijs was echt... Dat was echt mijn eerste... Überhaupt het eerste wat ik geschreven heb. Nou, dit was niet het allereerste, maar het eerste soort omvangrijke wat ik geschreven heb. Ja, en dat was gewoon fantastisch. Wat ik wel zat te denken trouwens, Guus Verstraat was die, iemand die ik heel goed kende. En op wie ik ook door was, televisieregisseur. Ja. Maar dat was een opdracht, dus dat was niet echt soort... Dat zou ik uit mezelf nooit bedacht hebben, daar een boek over te schrijven. Maar ik zat nog wel te denken over Willem Ruijs en Ischa en Harry Banning. Dat Willem Ruijs en Ischa Meijer allebei hele grote persoonlijkheden waren. Die dan weer in hun tijd ontzettend aanwezig waren. En die je eigenlijk denk ik ook alleen echt kan begrijpen als je ze hebt meegemaakt in de tijd dat ze leefden. Omdat ze vooral zo belangrijk waard. Terwijl als je nu hun werk terugziet of leest, dat het best wel verouderd is. En de tand destijds niet per se doorstaan heeft.
Ja.
Terwijl Harry Bannink is iemand die eigenlijk geen persoonlijkheid had. Of een soort heel bescheiden, onopvallende persoonlijkheid. En wiens werk, als ik het nu terug hoor, nog glimt alsof het net nieuw is. Beetje pathetisch gezegd. Maar nog helemaal levend en sprankelend is.
Tijdlozer dus.
Totaal tijdloos. Ja. Ja, en dat kunnen we van Willem Ruijs en ook zelfs van Israël, vind ik niet echt zeggen.
Maar zie je daar ook nog nu een verband of is dat toevallig?
Nee, maar dat is wel grappig.
Ja.
Ja,
ik herken het wel een klein beetje in die zin dat Ischa onder zeker ook wat oudere journalisten op een enorm voetstuk staat. Ik ben een beetje van na Ischa.
Ja.
En ik heb een aantal pogingen gedaan
om het te begrijpen.
Het te begrijpen en om zijn werk te zien en te lezen. Want er zijn enorme boekwerken verschenen en zo. En dat is me elke keer viel het me ontzettend tegen dat ik dacht van hij wordt zo opgehemeld, maar waar vind ik het nou? Wat is het dan? Ja, want dan ging hij zitten en dan was het why? En dan het gesprek en dan dacht ik ja.
Leverde het nou wat op eigenlijk?
Ik was wel fan van zijn tv-werk.
Ja?
Want ik heb nooit, ik heb niet echt dingen van hem gelezen, maar ik vond op tv altijd wel... Ja, maar ik heb dat ook niet teruggezien. Dus dat is ook in de tijd. Dus misschien, ik weet niet hoe ik het nu zou vinden. Maar toen vond ik het geweldig.
Toen de DSB-bank omviel. Hier gaat mijn geheugen. Hoe heet die vent ook weer?
Scheringa.
Dirk Scheringa. Die, de DSB-bank, Dirk Scheringa-bank. Ik had dat kunnen weten. Maar Dirk Scheringa is in een vrij vroeg stadium ook al geïnterviewd door Ischa. En dat interview staat volgens mij op YouTube. En dat heb ik een keer bekeken. En toen dacht ik van, oh, nou, dat zal hem worden. Ja. Onderwrijvend ben ik ervoor gaan zitten. En daar zat wel iets in dat ik dacht van, oh ja. Want in die tijd adverteerde de Dirk Scheringa Bank, de DSB-bank, heel erg op achterop die televisiegidsen. Daar had je toen, ik herinner me dat nog wel.
Ja, zeker.
Daar had je enorme advertenties achterop en dat was dan de DSB-bank. En daar... Vroeg Ischa dan een beetje op in van... ja, probeer je nou mensen echt gewoon hele dure leningen aan te smeren? Nou, dat is wat er gebeurde achterop die televisiegidsen. Maar Dirk Scheringa wist zich daar redelijk onderuit te wurmen. Dat ik dacht van, nou, is dit nou de grote Ischa? Die laat Dirk nou zomaar wegkomen?
Ja, hij was natuurlijk sowieso niet een economisch interviewer of zo. Nee,
het was geen Sven Kokkelmans.
Het was geen Sven Kokkelmans.
Zonder S.
Met twee N'en, volgens mij.
Ja,
dat is ook een raar figuur, hè? Daar zou ik wel een hele podcast-serie over willen maken. Oh. Over Sven Kokkelman. Maar goed.
Oh, hij had al vorige week... Wie had hij nou ook weer te gast? Onze voormalig minister van Landbouw. PvdA, mevrouw. Ik dacht, hoe heet hij nou? Oud-vakbondsvrouw.
Ja, ze is hier 340-plussers.
Oh ja, die
Agnes Jongerius.
Agnes?
Nee, die is een oude FFM. Die is niet minister van Landbouw geweest.
Nee, niet Agnes Jongerius.
Een vrouwelijke minister van Landbouw?
Ja, Jezus.
Dat weet ik al niet.
Normaal heb ik mijn computertje hier voor me staan en dan google ik dat eventjes.
Dit ja, maar dat mag dus niet, hè? Dat is eigenlijk een beetje flauw.
Maar daar was hij echt mee aan het flirten met haar. Op de radio.
Sven Kokkelman, die echt, iemand aan het flirten
moet dat,
is.
Eigenlijk moet je dat terugzoeken en terugluisteren. Want het is een heel raar gesprek... waarin een soort van semi-aanvallend is. Want hij kan echt heel confronterend zijn. Echt dat je denkt van, nou, zo kan hij wel weer. Maar hier was hij echt poeslief en allemaal van die plagerijtjes en zo. Ja, het was echt heel raar.
Bedoel je niet Sharon Dijksma?
Die bedoel ik. Ik twitterde toen...
Heeft hij met Sharon Dijksma geflirt?
Sven is op Sharon. Zoiets heb ik getwitterd.
Jezus.
Dat is al een leerlijk.
Zij is geen oud-vakbondsvrouw, hoor, trouwens, volgens mij.
Ja,
studentenvak.
Ja.
Nou, is dat zo? Ze heeft volgens mij... Dat soort dingen. Je hebt gelijk. Bij de folia.
Ik haal verschillende dingen door elkaar. Maar dat ben ik.
Maar goed, Ischa... Maar ja, Ischa was dus... Nou kijk, om te beginnen... Botte was natuurlijk, dat moet je echt heel erg in zijn tijd zien, maar het psychologische interview, iets wat ik nu ook aanhoudend maak en waar alle glossies en damesbladen en weet ik veel wat mee volstaan, daar was hij heel vroeg mee. Ik wil niet zeggen dat hij de eerste, want hij had ook weer een groot voorbeeld, die heette Willem Witkamp, een soort oude alcoholische journalist van Parool, die maakte altijd hele grote pagina's, interviews met gewone mensen. En daar heeft Israël heel veel van afgekeken. Of daar is hij door geïnspireerd geweest. Maar dat hij zal maar zeggen, dan Bram Peper interviewde en Mart Smeets. En die gewoon ook een beetje psychologisch probeerde binnen te buiten keren. Iets wat nu aanhoudend gebeurt. Ja. Hij was toen wel vrij uitzonderlijk. En hij was daar ook wel echt heel... hij kon wel ruiken waar het verhaal zat, zou ik maar zeggen. Of waar de pijn zat, of de leugen zat, of zo. En dan zat het niet zozeer in leugen over of iemand mensen oplicht of niet. Maar of hij de waarheid vertelt en of hij misschien... weet ik veel, een naar karaktertrekje heeft. Of waar dat... Daar was hij wel echt meestal in. Maar hij had ook een soort... beetje een kokette manier van schrijven, vind ik vaak. Maar die interviews nu, als je ze leest, ja... Het is ze hebben het niet helemaal overleefd, de tijd. Dat ben ik met je eens. Dat geldt voor zijn radio. Want als een radio-interview staan ook nog bij de VPRO online. En die luister ik soms. En die zijn soms heel goed. Dat deed hij hiernaast, in Eik en Linde.
Boven Eik en Linde.
Boven Eik en Linde, in het zaaltje van Eik en Linde. Soms heel goed, maar soms gaat hij zich ook zo te buiten aan flauwekul. Ja, het was...
Weet je wat wij doen?
Nee, veel...
Luisteren mensen over 30 jaar, luisteren mensen dit terug en denken ze echt... adembenemend.
Nee, denken ze echt van, nou toen was het fantastisch. Toen luisterde iedereen
ja, ernaar, tijd zien. Je moet het in zijn tijd zien.
Nu is het een beetje verouderd. Ja,
maar denk jij eraan dan als jij een interview maakt van... mensen over 20 jaar moeten dit natuurlijk ook nog kunnen lezen.
Nee, natuurlijk niet. Het is nog lang dat mensen het over één week nog kunnen lezen.
Ja.
Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, als je journalistiek sowieso dingen maakt... dan moet je natuurlijk nooit denken over of het over 20 jaar nog...
Nee, waarom? Maar ik bedoel een beetje van je kan het... dan is Gemeijer ook niet echt...
Nee, het is nog helemaal niet kwalijk. Nee, maar hij was sowieso... Het was natuurlijk een heel provocerende figuur. En hij is ook heel... belangrijk geweest in het hele openbreken... van hoe er over de Tweede Wereldoorlog... gedacht en gepraat werd. En daar dat gewoon een beetje losgewoeld. Omdat het natuurlijk ook heel verstart was... in Nederland of in heel Europa waarschijnlijk. En daar over dat hele... dat joodserige en hoe je daarmee omgaat... en dat oorlogsverleden. Daar was hij gewoon ontzettend direct en open... en provocerend over. Maar dat als je dat boek van mij... Ik heb echt over hem een heel erg leuk boek geschreven. Dat heet, het is een oral biography. Dus het bestaat helemaal uit citaten van mensen over hem. En juist door die vorm begrijp je wel een beetje... wat zijn aantrekkingskracht was. Maar wat ik zeg, dat het heel erg... Ja, wat Theo van Gogh ook had, zou ik maar zeggen. Je kan denk nooit aan iemand die Theo van Gogh niet heeft meegemaakt... uitleggen wat voor personage Theo van Gogh was. Nee. En als je dan die films gaat terugkijken, denk je, nou, het zijn ontzettend slechte films. En als je die columns terugleest, denk je, het zijn ontzettend slechte columns. En dat zijn interviews wat nog, denk ik persoonlijk, zijn beste werk is. Maar toch kan je de hele rijkwijde van Theo van Gogh als mens in zijn tijd niet uitleggen. En dat had Israël ook. Ze lijken heel erg op elkaar, vind ik.
Als je jezelf dus onsterfelijk wil maken, kan je beter liedjes gaan schrijven.
Absoluut. Tuurlijk, Botte. Knoop dat in je oren.
Ja, nou ja, Ipe doet het trouwens.
Schrijf jij nooit liedjes?
Heel af en toe, maar dat is nooit echt uitgebracht. Jij hebt wel iets soort van gepubliceerd.
Wat voor liedjes zijn dat dan, Ipe?
Ik heb in eigen beheer een cd, maar ik heb heel erg gehoopt dat er in augustus een liedje echt uitgebracht wordt.
Oh ja?
Heb je een platencontract?
Ik wil het niet.
Hebben we nog een scoop?
Jezus.
Ik wil het niet jinxen door het te zeggen. Dus, maar goed, maar ik maak...
Nee, dit is weer dat Dio, hoe heet dat nou?
Oh, het morfogenetische veld.
Ja.
Oh ja, als ik nu maar heel hard juist zeg dat het gebeurt, dan gebeurt
het. U hoort het
juist.
Hier voor het eerst.
Ja. Ja. Maar ben je daar opgewonden over, Ipe?
Die release wel, als dat doorgaat. Dat is eigenlijk een soort droom.
Ja?
Nee, ik vind het heel leuk maar als het gewoon buitenaf, zeg maar, als een soort seal of approval. Hoe
precies, dat er gewoon Universal op staat, op dat cd'tje of zo.
Ja,
kan net zo goed het zelf op SoundCloud zetten en is het ook klaar. Maak je flikker uit.
Ja, dat heb ik tot nu toe gedaan. Maar er moet eigenlijk ook een streepjescode. Dat vind ik belangrijk. Een streepjescode. Maar het wordt dan een 12-inch trouwens, een plaat, zeg maar.
Okay.
Met twee liedjes. Eentje van een geschreven door een vriend en eentje door mij. En dat wordt gezongen door Maxime Duval. De beroemde fotograaf.
Als origineel om door een fotograaf te laten zingen.
Ja, hij is ook performer en van alles. Hij is DJ en hij heeft ook
een multitalent.
Eerder platen gemaakt. Ja, ik weet niet wie dit allemaal luistert. Ja, multitalent. Maar dat maakt niet uit. Het is een fenomeen. Dat een is fenomeen. Eigenlijk de beste beschrijving van Maxime. En we zijn er nu aan we zijn het nu. Want vorig jaar vroeg hij me om een liedje te schrijven voor hem voor een optreden op Milkshake. En dat heb ik toen gedaan. En dat hebben we ook echt gebracht daar. En dat was, vond ik echt heel erg leuk. En nu zijn we dus aan het oppeppen om het geschikt te maken voor release.
Wat gaaf.
Ja, dat vind ik wel.
En zit er een label achter nu? Of
ja, dat zou dan moeten verschijnen op, god weet het label ook alweer. Dat weet ik dan weer niet.
Even dat is het idee van dat jinx, dat heb je ook helemaal laten gaan, hè?
Ja, ik heb nu alles.
Ik ben nu gewoon helemaal los.
En het, want de streepjescode weet ik ook al, dat is 8372. Nee, grapje. Maar... Anyway, maar dit wil ik nu. Dus als dit niet lukt, dan ga ik wel iets anders. Maar goed, waarom zou dat eigenlijk niet lukken?
Wat?
Nee, dan ik denk nu van ik moet ophouden met die liedjes in eigen beheer te maken.
Ja.
Nu wil ik in ieder geval voor ik sterf wil ik in ieder geval nog een liedje een keer op deze manier. Ja. Ja, moet want als ik er kunnen. Maar verder, het is wat ik maak is elektronische popliedjes.
Leuk.
Ja.
Ja, maar... hoezo maar? En ik ben helemaal fan van wat jij steeds je grootste hit noemt.
Oh ja, met één hit.
Met het refreintje... Oh my heart, you break it, you own it. Wat ik fantastische zin vind. En bovendien een mooi... Wat zit je nou...
Ja.
Zit je nou bescheiden te doen?
Nee.
Zelf citeer ik je verkeerd.
Ja.
Dit is het toch? Dit is toch de kern van dat liedje?
Ja, hoe gaat het ook alweer?
Hoe gaat het ook alweer? Je grootste hit. My heart. You break it, you own it.
Nee, zo gaat het helemaal niet. Jezus, nou weet ik niet meer hoe mijn hit gaat.
Ik monteer het er gewoon wel in. We knippen het er nu in. Oh, my heart. You stopped it, you stole it, you broke it. Fantastisch toch?
Het komt erop neer inderdaad van je hart. Dus iemand heeft iemands hart gebroken, maar when you break it, you own it. Het liedje heet You Break It, You Own It.
Ja. Ik vind dat mooi.
Mooi thema.
Ja, het is een hit. Ja.
Schrijf jij ook liedjes?
Niet meer. Vroeger als tiener ook wel gedaan.
Speel je een instrument?
Gitaar.
Gitaar. Nou, er staat eentje.
Op een heel bazaal niveau.
Ja, kan je ook jong leren om op je handen staan?
Nee. Ja, dit is niet, zo random is deze vraag niet. Want dit gaat over Harry Banning, die liedjes schrijft en die zichzelf dus in jouw ogen wel
ontstaat. Het afgelopen jaar ben ik dus bezig met die Harry Banning podcast. En ik interviewde steeds mensen die met hem gewerkt hebben. Dus die zijn liedjes hebben gezongen. Of die de teksten van de liedjes hebben geschreven. Of die op een of andere manier als programmamaker bijvoorbeeld met hem werkt. Want hij schrijft heel veel voor televisie. En ik ben een soort geobsedeerd door hem geraakt en door die muziek. En ook zo erg dat dat ook thuis tot best wel veel spanningen heeft geleid. Want ja, Aaf...
We kijken even naar de bank.
Aaf is een hele lieve toegewijde vriendin en vrouw binnenkort. En ze is ook heel lief en toegewijd aan alles wat ik doe. Maar ja, Nederlandstalige muziek kan haar gewoon niet boeien eigenlijk. Tot mijn best wel grote frustratie. Dus ja, dat is best wel lastig.
Zijn er nooit Engelse teksten op de melodietjes van...
Nooit.
Nee?
Van Harry Banning?
Ja.
Nee.
Zou dat niet eens een keer moeten dan?
Nou ja, waarom? Bedoeld is...
Zodat Averna kan luisteren.
Zodat Averna, maar ze luisteren heel veel naar. Want ik heb dus in de auto al jaren een afspeellijst... die heette Harry Banning 100... met mijn 100 favoriete Harry Banning liedjes. Inmiddels zou die al totaal anders zijn. Ik ken nu alweer zoveel meer liedjes die ik ben. Maar goed... En die,
dat zegt trouwens ook wel even iets, hè? Dat er gewoon 100 liedjes en meer zijn.
Nou, maar hij had tussen 3.000 en 4.000 liedjes geschreven toen hij overleed.
Wat? Dat je top dit nou?
Ja, maar en echt. En dan krijg ik weer van iemand van Klokken zo'n DVD... waar dan allemaal liedjes staan die hij dan met Willem Wilmink heeft gemaakt. Dat zijn dan weer 120 liedjes of zo. En dan ga ik die kijken en dan vind ik de ene nog mooier dan de ander. Dan ga ik weer helemaal... Het is gewoon een soort onafzienbare berg aan materiaal.
Is dat verkrijgbaar of ontsloten?
Nou ja, er staat veel op YouTube. Er zijn natuurlijk ook wel veel platen uitgekomen. Zeker vroeger met zijn werk. Maar het is ook wel heel erg niet ontsloten. Het is ook
want kan heel je niet een soort archieven. CD-box maken van Gijs Groenteman?
Nou ja, eigenlijk zou het...
CD-box, dat is een CD-vrachtwagen.
Ja, dat zou, bedoel, een CD-box zou dat... Maar eigenlijk zou er gewoon een soort muziekwetenschapper... of een soort toparchivaris of zo moeten zijn, vind ik. Die gewoon... al die liedjes op zich staan op internet. Kan je heel goed, ja, het zijn heel goed lijsten van wat die allemaal... Dus je kan bijvoorbeeld... Hallo, Ipe.
Jezus.
Oh, dank je.
Wat doe je nou?
Ja, ik was heel even verhuilen van het lachen.
Leg even uit wat je zegt.
Oh, ja, nee, Aaf had een keer een column in onze taal... over het woord cureren of curator. En dat vond ik zo'n goede column... dat alles nu gecureerd wordt. Dat dat eigenlijk een soort stoffigste beroep is. Ja.
Maar eigenlijk moet Harry Banning vind ik juist niet gecureerd worden. Want eigenlijk je hebt dus op Wikipedia en op de Beeld en Geluid Wiki... heb je echt lijsten van alle liedjes die hij voor televisie heeft. Maar, nou, eigenlijk moet er gewoon bij elk liedje een link staan... Ja. dat nummer gewoon oproepbaar is.
Maar dat
en
is een soort cureren, toch? Als nee, je want integraal doet.
Nee, cureren is juist dat je kiest wat je...
Nou,
dat
okay,
je dat
dan je laat je er één weg. Okay.
Er is binnenkort in het BIM-huis, Amsterdamse... Ja. BIM-huis, een avond of een festival is weer raar woord. Nee, het is een soort
bijeenkomst
in ieder geval, waar ze gaan praten over het archiveren van de Nederlandse muziek, omdat ze zich daar heel veel zorgen over maken.
Ja.
BIM-huis is natuurlijk gelieerd aan de geïmproviseerde muziek en aan de jazz, maar die zitten met hetzelfde probleem. Met de bezuinigingen op de publieke omroep is er ook bijvoorbeeld... de muziekbibliotheek is onder druk komen te staan. En dat is op de nipper ergens nog terechtgekomen. Ik ben eerlijk gezegd ook al kwijt waar het allemaal
op
ligt.
Op de nipper vind ik ook wel goed.
Die heb ik van iemand gejat, maar...
Oh ja? Ja? Maar die gebruik je?
Ik vind hem zelf ook zo leuk. maar daar is dus een hele bijeenkomst op. En dus, daar zou dit eigenlijk heel goed inpassen. Want ook...
Ja.
Dingen gaan verloren voor je het weet.
Absoluut. Ja, het staat allemaal op uitzendbanden waarschijnlijk wel van Klokhuis. Hier wel in dat beeld. Maar dan zit het helemaal verstopt. En
ja
het is gewoon heel moeilijk te vinden. Maar goed, ik heb vrij veel her en der losgepeupt. Maar natuurlijk lang niet al die 3.000 à 4.000.
Dus die podcastserie is niet een serie.
Nee, het
zet
op geen enkele manier volledigheid na. En het is ook niet... Maar het is gewoon...
Hoeveel liedjes heb je ongeveer dan daarvan?
Zeg maar, op mijn laptop staan?
Oh, ja, of...
Nou, inmiddels een paar honderd.
Maar nog niet de helft?
Van die 3.000? Ja? Nee, absoluut niet. Oh. Nee. Oh, ja. Nee, bijvoorbeeld ook de film van Amme Willem... waar de hoofdgeitenbreier was.
Ja.
Daar zaten behalve het eindliedje en het slotliedje... dus behalve luister even wat ik roep... en deze vijf, zaten er altijd twee liedjes nog in... gewoon die in die uitzending gezongen worden... Nou, dat heeft 16 jaar gelopen, een programma met, weet ik veel, 20 afleveringen per seizoen of zo. Dus dat zijn ook zo weer 1000, weet ik veel.
640 liedjes.
640 liedjes, zou ik zeggen.
Ja.
Ja, precies.
Dat is wel
Dus ja, bizar. Het is gewoon zo. En voor Klokhuis heeft hij zo, Sesamstraat, ook honderden liedjes geschreven. Ja. Echt zo ontzettend veel. Hij heeft natuurlijk ook echt, wat dat betreft, heeft hij wel echt in de goede tijd geleefd. Dat was echt de gouden tijd van de tv. Dat er überhaupt nog geld werd uitgegeven om Willem Wilmink een tekst te laten schrijven. Om hem muziek te laten schrijven. Om een bandje het goed in te laten spelen. Om het goed in te laten zingen. Om er een videoclipje bij te maken. Dat kost natuurlijk ook allemaal zo een paar duizend euro. En dat werd toen niet alleen maar als een zetmoment gezien. Maar ook als iets waardevols wat er gecreëerd werd.
Ja.
Nou, dat is allemaal gecreëerd. Maar het zou wel... Ja, het is zo, ik vind het zo waardevol en zo prachtig zelf wat hij allemaal gemaakt heeft. Dat, ja.
En hoe heb je dat nu voor... Of zat ik toen met Aaf te praten? Dit is een podcastserie?
Ja, nou, ik interview dus gewoon mensen over hem en over die liedjes. En dan luisteren we ook naar die liedjes. En dat roept ook dan heel veel emoties bij die mensen op. Want mensen raken er ook heel...
Liedjes als mensen als
aardstaartjes. Ja, die had het laatst in een interview volgens een mengtje had hij het erover. Ja. En weet ik veel, Hans Dorris zijn en Joost Prinsen en Wieteke van Dort en Elie Asser en Willem Nijholt. Het was fantastisch, dat interview. En Jenny Arian en weet ik veel wie. Gewoon zo'n, ik heb er nu iets van 25 opgenomen en ik kan er zo nog 25 opnemen.
Wat een uitstekend idee om daar niet een keer een boek over te schrijven, maar onder
precies,
op te
maar
nemen.
Ik wil dus ooit een boek over hem schrijven. Dat is om allerlei redenen niet gebeurd, maar ook omdat ik altijd dacht van ja, hij heeft een redelijk saai leven gehad. Of een heel regelmatig leven. Getrouwd met zijn jeugdliefde daarbij tot zijn dood. Was dus iemand met niet een soort heel uitbundige persoonlijkheid, maar beetje een ambtenaarachtig iemand. Maar het was gewoon iemand met een gigantisch talent. Wat hij gewoon op heel regelmatige manier heeft kunnen uiten zijn hele leven. Maar er is weinig drama in te ontdekken. Aan de andere kant heeft hij dus met honderden enorme persoonlijkheden samengewerkt. Allemaal gestoorde acteurs en krankzinnige schrijvers enzovoort. En hij heeft aan fantastische programma's en musicals gewerkt. Dus daar kan, je het dan ook, daar kan ik het dan ook heel goed over hebben. En je kan die muziek horen. Want er zijn natuurlijk, weet ik veel, wat 100 liedjes die we nog allemaal weten. Ja, zuster, nee, zuster. En vluchten kan niet meer. En weet ik veel. En op een mooie Pinksterdag.
Ja,
dat... Maar dan heb je die 3000 vergeten liedjes. Ja. En dat is zo leuk om die te horen. En het goede is, die mensen die zelf hebben gemaakt die liedjes, zijn ze ook vergeten.
Ja?
Want Hans Dorenstein heeft dan 40 jaar geleden voor de Stratenmaker op Zeeshow een liedje geschreven in een dag waarschijnlijk. Bannek heeft het opgenomen, dat is een keer uitgezonden. Nou, klaar. Ik bedoel, dat is gewoon, dat onthoud je net zoals dat Aaf niet al haar columns meer weet van 10 jaar geleden. Dus dan luister je dat met die mensen en die zijn dan helemaal soort, nou niet altijd, maar vaak helemaal soort... Ja, aangedaan daardoor. Door het feit dat ze zo goed blijken te zijn. Dan denk je, jezus, dit hebben wij gewoon gemaakt. Dit is er. En dat het heel erg voorbij is, die tijd ook.
Ja.
Het is best wel kort geleden, maar het is echt voorbij. Het is niet meer zo dat het gemaakt wordt. En ook gewoon, ja, die Bannink die dan dood is. En dat talent waar ze dan gewoon natuurlijk op heel gelijke en vriendschappelijke voet mee omgaan. Maar ineens denk je, jezus Christus.
En wanneer is hij overleden?
1999.
Ik vind het nog maar net geleden is, maar het is
nou ja, het is natuurlijk niet... Inderdaad. En bijvoorbeeld een programma als Klokhuis bestaat nog gewoon. En Sesamstraat dat bestaat zelfs ook nog. Maar het is zo anders dan het toen was.
Zie het niet elke dag meer.
Nee, maar er wordt die productie die toen gemaakt werd, dat is gewoon, gewoon het geld en de liefde en de zorg die er gestoken werd in dit soort dingen. Dat,
daar maakt
dat bestaat niet meer.
Ook heel erg boos over.
Daar maakt Uitstaartje zich van ja, boos, melancholisch, teleurgesteld. Verdrietig, zoiets.
Ja, precies.
Ja. Dus het was, ik vind het interview, opnemen van die interviews en dat beluisteren van die liedjes en me daarin verdiepen. Het is echt fantastisch. Het allerleukste wat ik ooit gedaan heb. Maar ja, ik vind daar thuis dus heel weinig weerklank voor. Oh. En dat is ontzettend zielig.
Die non-stop naar Harry Bannink zitten te luisteren.
Ja, je hebt één dochter die non-stop naar Harry Bannink zit. Mijn jongste dochter die zij mij heeft gegeven is ook een gigantische... En mijn moeder is ook een gigantische Harry Bannink fan. Dus die WeTransfer, die interviews en die... Fiets dan huilend door de stad. En met haar kan ik uren praten over dit alles. Maar ja, bij Aaf is gewoon wat minder. En we hebben bijvoorbeeld gigantische ruzie gehad. Omdat zij dus... Dan had ik er bijvoorbeeld 4 van die interviews gestuurd via WeTransfer. Nou, dan zag ik gewoon via de link dat ze niet gedownload waren. En dan zat ze de hele tijd naar een podcast over media te luisteren. Want daar is ze dus door geobsedeerd. Dus dan is het van Alexander Clupping dit. Ja, dat zal jou deugd doen, Botte. Alexander Clupping dit en Ernst-Jan Fout dat enzovoorts. En wat ze nou weer vertellen. Dus op een gegeven moment zei ik wel van... Goh, het is toch wel grappig dat je de hele tijd over Alexander Clupping zit te praten... en gewoon mijn podcast niet wens down te loaden. Dat interesseert je niet.
WeTransfer is ook genadeloos. Ik moet eerlijk bekennen dat ik wel eens een WeTransfer krijg van iets... dat ik denk van, oh, hier heb ik echt helemaal geen zin in... maar dat ik toch download.
Precies.
Zodat...
Het is net zoiets als het blauwe vinkje van... Het blauwe vinkje van WhatsApp is het, ja.
Ik heb wel strips stuur ik vaak via WeTransfer... en dan heb ik heel hard gewerkt om een deadline te halen. En dan... 2 weken later.
Ja. Oh. Ja. Kan je hem nog een keer sturen, want de link is verlopen. Ja, precies. Ja.
Maar heb jij dan net, mag ik nog een vraag stellen aan...
Maar dan moet ze misschien even hier komen, want anders is het wel heel slecht te horen. Kom even onze Ernst-Jan Fout en Alexander Clupping ruzie
hier na vertellen. Een hele grote irritatie van Gijs, hoor.
Maar ja, helemaal niet.
Team Gijs, maar heb je dan wel, ik bedoel, dat kan me toch voorstellen dat je het wel leuk vindt dat hij zo'n liefde opvat voor een specifiek
dat vind ik fantastisch.
Dat is toch leuk?
Ja, deze is heel lief en steunend. Ja. En
echt heel steunend. Bizar steunend.
Bizar steunend.
Ja. Het is echt ook zo'n mooi beeld. Je ziet dat je op schoot
zit.
Zo lief.
Ja, zo zitten we eigenlijk altijd. Behalve als Gijs met de podcast bezig is. Of als ik naar een podcast over media zit te luisteren. Ja. Dan ben ik even apart.
Ja.
Mag ik een hele brutale vraag stellen? Want een boek, dat levert ergens nog iets op. Of er is een fondsje of zo.
Er is geen verdienmodel.
Bij de podcast niet.
Bij de podcast niet.
Oh jeetje.
Nee. Maar dat vind ik ook wel met plezier. Want En je kent waarschijnlijk de drie P's, hè? Van plezier en prestige. Ja. Nou, deze heeft plezier en hopelijk, als het een beetje aanslaat, enig prestige. Dus er zitten al twee P's. Nou, en, het is, en ik vind het ook heel bevrijdend om iets te doen wat helemaal geen geld oplevert. Want je hoeft ook aan niemand verantwoording af te leggen.
Ik had nog iets anders bedacht. Dat het voor podcasting in het algemeen ook heel erg goed is dat deze er komt.
De vier P's. Het is ook nog een podcast.
Ja, ja. Vier P's.
Ik vind het heel lovenswaardig, zeg ik dan maar even. Ja, 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 stapt je weer overheen.
Nee. Zeg, nou, als ik mijn waardering niet genoeg laat zien.
Het is puur eigen belang, hoor. Want ik heb
om even mijn punt te maken. Ik denk dat je hiermee ook misschien de generatie jouw moeder, mijn moeder, onze moeders aanspreekt en kan aansporen van, goh, luister even naar deze podcast, want hier zit iets in wat jij volgens mij echt heel erg tof gaat
vinden. Precies. Het gaat over oude muziek.
Ik hoop zeker ook dat je een jong publiek krijgt. Nee, dat bedoel ik niet.
Het is natuurlijk voor 40 plus.
Ja, en waar? Want dit hoor je nergens op de radio.
Nee, maar dat vind ik ook zo leuk. Daarom geniet ik er ook van. Ik hou dus heel erg van radio. Of ik hou van gesproken woord, laat ik het zo zeggen. Ja. Want wat er uit de radio komt, dat bevalt me nou ook weer niet per se altijd zo erg. Maar ik hou van oeverloos geouwehoer dus. En ja, het feit dat ik dit kan maken en dat ik dan de ene keer 20 minuten zit te praten met iemand als de kortste en de andere keer 2,5 uur en met Willem Nijholt. En dat je dan helemaal gewoon, en met Willem Nijholt dan ook gewoon niet weer over zijn kampverleden hoeft te praten of zo, van moet een algemeen portret van Willem Nijholt, maar alleen maar over die twee musicals waar hij in gespeeld heeft en hoe dat ging en hoe Annie Schmid was en hoe John de Kranen de producent was en Paddy Stone de regisseur en hoe dat er ging met Banning en ja, wat hij vond van die liedjes enzovoorts. En dat je dat maar gewoon door kan laten duren en dat er verder niemand is die erover gaat zitten zeiken. En dat ik het ook niet hoef terug te monteren tot 2 uur. Nee. Ik haal er wel dingen uit die me niet bevallen, maar ik laat het gewoon zo lang duren als ik vind dat het moet. Ja. Ja, dat is gewoon fantastisch. En zeker bij een onderwerp wat me zo na aan het hart ligt. Ik bedoel, je moet natuurlijk wel liefde hebben voor dat onderwerp. Maar aangezien ik daar dus heel enthousiast over ben en ik die leuke mensen kan interviewen en ik dan helemaal mijn eigen goddelijke gang kan gaan. Ja, ja, dat is gewoon fantastisch. Ja. Dus ik ben daar geheel van over mijn toeren.
En is dit iets bijvoorbeeld dat je hebt opgevraagd? Begrijp
dus ik? Nee, dit is Phonom. Dat was bijvoorbeeld heel goed dat bestond.
Dit is een cd.
Dit is een cd.
Met de titel. Maar dit komt uit het...
Nee, want Phonos is, dat heeft volgens mij Beeld en Geluid, is dat ooit begonnen, weet je dat, Botte?
Dat weet ik zo niet helemaal.
Volgens mij hoorde dat bij Beeld en Geluid. Die zijn op een gegeven moment begonnen, dan kon je gewoon via een website alle Nederlandse LP's die niet op CD waren uitgebracht, kon je dan kopen. Dus die heb ik toen gewoon gekocht. En die kan je nu altijd nog voor bijna geen geld bij iets wat heet Muziekweb. Kennen jullie dat?
Nee.
Dat is een soort eigenlijk van de bibliotheken in Rotterdam. En dat heet Muziekweb. En daar hebben ze bijvoorbeeld al die Phonos CD's en nog heel veel andere CD's hebben ze liggen. En dan kan je met je bibliotheekpas kan je dan inloggen en kan je lenen. En die wordt dan naar jouw bibliotheek in Amsterdam gestuurd. Oh. En dan kan je hem gewoon beluisteren en misschien op je laptop zetten.
En zo ben je ook nog veel liedjes op het spoor.
Zo kan ook nog heel veel liedjes van bijvoorbeeld al die oude muziek.
Nou ja, maar zo zie je. Maar je moet toch echt wel eventjes wat actie
ondernemen. Ja, absoluut. Maar je kan ook wel tot veel komen. Ja, goed. Maar dat is ook weer zo leuk van het onderwerp. Dat je raakt er steeds dieper in. Ook inhoudelijk. Op een gegeven moment weet je alles van wie er met wie werkte. En dan, ja, in het begin sta je echt nog zo aan de buitenkant van dat bos. Dat had ik toen ook met Willem Ruijs en met Isra ook. En dan langzaam maar zeker ga je echt zo steeds dieper in dat woud en begin je het allemaal steeds beter te snappen. En dat is een heel erg bevredigend iets. Oh ja, en wat we dus zouden vertellen, dat hij inderdaad bij uitstek een onderwerp is voor een podcast en niet voor een boek. Dit is gewoon echt podcast.
Dit moet je horen.
Dit moet je horen, precies.
Ja. Nee, maar ook de stemmen van Aart Staartjes en Jenny Arjan, die wil je natuurlijk gewoon horen.
Ja, dat is gewoon geweldig. En dat kan je dat allemaal nooit, als je dat opschrijft, kan je dat allemaal nooit...
Nee, en wie weet hoe lang ze nog bij ons zijn. Dus dat
is dus ook iets wat ik heb. Dat zeg ik dus ook steeds tegen Aaf. Ik kwam ook helemaal opgewonden terug van zijn interview. Ik heb echt het idee dat ik nu historisch materiaal aan het opnemen ben. Ja. Want niemand heeft ze zo per se zo uitgebreid ondervraagd over die tijd met een goede bandrecorder erbij. En over 10 jaar inderdaad zijn er weer een heleboel, niet meer of weet ik veel wat. Ja, iedereen is toch 70, veel mensen 70 plus die daar...
Het geheugen toch langzaam achteruit.
Dan gaat het geheugen... Kijk, wij zijn gewoon in de kracht van ons leven, maar voor die oudjes... Nee, maar het is gewoon geweldig. Het is het allerbevredigendste wat ik ooit heb gedaan in mijn leven op werkgebied.
Wauw, dat is iets fijn om te kunnen zeggen.
Ja, dat is heerlijk.
Ja, wat goed. Leuk. En wanneer komt het allemaal... Sorry?
Ik kan niet meer.
We breien er ook een eind aan. Het oeverloze heeft toch een oever bereikt.
Ja, precies.
Grote geitenbreier.
4 juni.
En dan integraal meteen de hele...
Nou, heb ik over zitten twijfelen. Maar dat vond ik eigenlijk jammer. Want dat vind ik ook... Want het is echt heel... Ik bedoel, ik heb nu al iets van 30 uur materiaal. Dus ik begin er met 5, denk ik. Of 7. En dan gewoon wekelijks of zo.
Ik zou het zeggen, het is een hoop werk ook om het nog een beetje te fatsoeneren, de muziek erin te monteren.
Ja, dat heb ik al, maar dat heb ik al bij heel veel gedaan. Dat zit gewoon voor mijn plezier te doen.
Is er nog een grote feestavond waar het allemaal gepresenteerd
Ik heb een middag in Klein Bellevue. Dat is een kleine feestmiddag. Maar ja, met een soort bizarre line-up van mensen die liedjes gaan zingen. Het is echt heel krankzinnig, want het is een heel klein zaaltje.
Ja.
Maar Dirk van der Stoep...
Waar je Fluisterende Olifanten
deed. Waar ik Fluisterende Olifanten deed. En wat die zaal is ook cabaretgeschiedenis. Ja. Want Lurelei heeft er opgetreden. Bannink zelf heeft er ook veel gespeeld trouwens. En het is gewoon voor heel veel cabaretiers... en Nederlandse kleinkunstenaars een soort startpunt geweest. Dus ik vind het fantastisch om te doen. Dirk van der Stoep was pianist met wie Bannink heel veel werkte. Gaat begeleiden. En dan komen Hans Dorenstein en Alex Klaassen en... Tommy uit Sesamstraat. En ja, dat vind ik heel erg leuk. Ja, Van der Laan en Woe. En Christine ook de Boer. En mijn neven Jan en Kees. En nou, Wieteke van Dort niet te vergeten. Wow. Komt gewoon een liedje zingen. Dus het wordt soort The Last Waltz.
Waar moet het in die kleine zaal?
Nou, ik heb ook al gezegd van moet het niet naar de grootste. Maar ja. Die is niet beschikbaar, want er is een soort feestje daarvoor. Maar ik vind het ook weer leuk dat het in die kleine... Ik bedoel, het is ook wel weer...
Is het al uitverkocht?
Nou, ik denk dat er nog 10 kaartjes zijn of zo.
Nee, nou, dat is in een mum van tijd weg als...
ja, dat moet, ja, maar het wordt echt... Het is, ja, ik ben er ook weer, daar ben ik ook weer heel zenuwachtig over. Ik denk, oh god, als het allemaal goed gaat. En het maar niet gênant wordt en zo. Want het is zo lief dat die mensen daarheen komen.
Waarom zou het gênant worden dan?
Dat ik het verkeerd heb georganiseerd. Of dat de microfoons het niet doen. Of ik weet het niet. Of dat het te lang blijft te duren.
Ik ga niet psychologiseren in dit interview verder.
Nee. Ik had dit ook met fotostrips 10 jaar. Had ik dat ook.
Ja, ik heb allemaal van dit soort mensen.
Het is gewoon doodeng. Ja, en ik ben gewoon niet geschikt volgens mij om grote dingen te organiseren.
Nee, maar het is eng. Maar als het dan is het wel leuk hoor.
Ja, dat zal wel. En dan nog even trouwen en dan...
Dan zit het voor dit jaar eigenlijk wel weer
op. Dit jaar dan even op vakantie.
Oké, 4 juni zei je, hè?
Dat... 4 juni gaat hij online.
Gaat hij online.
Dat is op Pinksteren. Dat is op een mooie Pinksterdag.
Dat is hem.
Ik moest een datum verzinnen.
Wat goed. Nou, dit is eenvoudig te onthouden. Ja. Zelfs voor iemand die 40 is.
Ja.
Hebben we alles gecoverd nu?
Nou, alles.
Nou ja.
Niet alles. Nee, maar dingen te coveren.
Ik heb een scoop en we hebben Bannink gehad en we hebben 40 gehad. En we hebben...
Nou, wat leuk is dat mijn zoontje, mijn grote zoon van 16... Die had een keer, die voetbalde bij Eiburg vroeger toen hij 9 was of zo. Dat hij een keer keeperstrainer van jouw neef die ook Botte Jellema heet.
Ja, dat klopt ja.
Ja, dat vond ik zo apart dat er nog iemand was die Botte Jellema heette.
We zijn weer bij de rubriek nog iemand die Botte Jellema heet.
Fantastisch.
Ja. Nee, dat is mijn neef, hij woont inmiddels in Utrecht.
Hoeveel Botte Jellema's zijn er dan?
Strikt genomen zijn er 2.
Ja.
Die vernoemd zijn naar dezelfde opa.
Ja.
Ik ben geboren in Friesland, hij is geboren in Zambia.
Oh ja?
Ja. Zijn vader was ontwikkelingswerker.
Oké. Okay.
En ik heb nog een paar neven
Diepe die... is echt zo verveeld. Nou, dat vind ik zielig. Nee.
Elke keer maar moeten we er hier doorheen.
Je hebt nog een paar neven.
Eindelijk kan ik iets trotsigs over mijn naam zeggen. Ik word zo vaak aangesproken op mijn naam. En doet zelf trouwens ook. En dan zit je maar uit te lachen. Nou, nee, dat is mijn neef. Maar hij woont inmiddels in Utrecht.
Hebben jullie eigenlijk wel eens echt ruzie?
Nee.
Of blijft het altijd zo'n soort...
Tongue-in-cheek.
Bijna venijnige spanning vlak onder de oppervlakte.
In een van de eerdere afleveringen dan wordt Botte een soort kwaad... omdat ik me niet vegetarisme niet met genoeg vuur verdedig of zo. Dat vond ik het meest wat dichtst in de buurt van...
Van ruzie komen. Welke is dat? Want die heb ik niet gehoord.
Nee hoor. Moeten we even opzoeken.
Ja, dat weet ik zo ook niet meer.
Maar was er niet nou nog één? Was het toch nog één? Vertel me maar verder. Nee, Botten Jellema.
Ja, oh.
Ja, die opa dus. We hebben die opa en die twee neven.
Ja. Nee, maar er is toch nog eentje die niet en is familie nog is.
Maar ik heb dus een foto van een grafsteen waar heel groot Botten Jellema op staat. Oh, dat is wel leuk om af en toe aan iemand te sturen.
Ja, dat is zeker leuk.
Maar goed, dat is mijn opa dan. Nou, anyway. Dat is het voordeel van gereformeerd Fries gezin opgroeien. Dan word je netjes vernoemd naar je opa.
Precies.
Ja. Misschien moet ik toch beter opletten volgende keer. Ik dacht, is die andere zijn neef gewoon?
Dat is, ja, dit bestaat echt.
Dat is een keeperstrainer.
Ik wist dat er nog een Botten Jellema was, maar ik wist niet dat het een neef was.
Dat is een neef van mij, ja. Ja, en we maken wel eens grapjes over, want hij is acteur ook. Dus
acteur en keeperstrainer.
Ja.
Leuk.
En dus hij heeft ook wel wat dingen in de media. En dus als je Botten Jellema googelt, dan lopen onze projecten enorm door elkaar.
Oh, dat is lastig.
Dat vinden we eigenlijk wel leuk.
Wat vind je leuk?
We zeiden van dat versterkt de brand eigenlijk alleen maar. De brand Botten Jellema.
Oh ja. Als eentje van jullie nou echt mega succesvol wordt, is het misschien toch een beetje
verder. Nou, dat is eigenlijk al een beetje aan de hand. Dat is natuurlijk al
een beetje aan de hand. Nou, Ipe, dit vind ik gewoon onaangenaam.
Wat zit je nou weer? Over je rug zit je met Ipe, avond.
Dit vind ik gewoon niet leuk wat je doet.
Oh, sorry. Ja, nee, je hebt gelijk. Ja. De halve uitzending met Joost de Vries ging het hier ook over.
Nou,
er is nog een Joost de Vries die ook schrijft, weet je wel? Hoezo echt? Daar was je toch bij?
Ja.
Is er nog ingezonden
Daar ben
post?
Ik laatst aan begonnen aan die uitzending met Joost de Vries. Maar volgens mij, nog niet afgehoord, maar de eerste helft ging het er niet over, toch? Volgens mij.
De tweede helft gaat er dan over.
Oké. Okay.
Of de derde helft. Soms praten we nog na met mensen. Oh, dat gebeurt ook.
De derde helft, inderdaad.
Oké, darlings.
Ja, Ieper, er is nog post. Er is heel veel post, maar dat gaan we nu niet meer doen. Dat gaan we wel doen als volgende... Nee, over wat is het? Over een dag of 10 of zo, dan is Paulien er weer.
Weer? Hoeveel uitzendingen met Paulien maken?
Heel veel. We hebben
zijn onze tafeldame.
We moeten een beetje kijken hoe het loopt, maar ze gaat misschien elke maand meedoen, één keertje.
Oh, okay.
En ik wil vaker een Eeuw van de Amateur maken, namelijk als het lukt elke week.
En eigenlijk altijd liefst met Paulien.
En dan één keer in de maand met Paulien.
Okay.
En dan zo vaak mogelijk met Ieper, maar hij heeft ook een leven, naar het schijnt. Dus dat gaat ook niet altijd. Maar dat is nog even mijn zoektocht naar hoe het met deze podcast allemaal moet. Verder niet zo interessant.
Maar jij bent eigenlijk de baas van de podcast.
Ja.
Oké.
Ja, en als het me allemaal niet meer bevalt, dan schet ik jullie schuiven gewoon dicht in de montage. Dat kan ook.
Oké, heel goed. Dan hoor je gewoon stilte, af en toe hoor je jou dan iets zeggen.
Ja, dan hoor je mij iets zeggen. Of heel hard, met heel veel bas, of dat soort dingen, ja.
Met Paulien ga je dan de post doornemen.
Ja. Had je je daar verheugd?
Wat?
Dan had je je op verheugd.
Nou ja, ik zal het even misschien een beetje... Hoe lang duurt dit al?
Dit is 1 uur en een kwartier ongeveer.
Oh, okay.
Ik heb nog wel tijd toch voor de post. Ik bedoel, het blijft wel een beetje lang liggen misschien. Of is het allemaal voor Paulien?
Nou, het gaat ook een beetje over die uitzending van met Paulien en zo.
Oh,
dus
ja.
Dat had ik
Paulien meedoet, kwam natuurlijk heel veel reacties op.
Omdat we toen heel, existentieel, podcast existentieel bezig waren over hoe het allemaal verder moet met die podcast.
Ja, precies.
En daar hebben heel veel mensen daar suggesties voor gegeven.
Okay.
Ja.
Dat is wel leuk. Dus juist als je het in podcast over podcast hebt, is dat heel succesvol. Dus mensen zitten echt...
Mijn vrienden vonden het niks.
Nee, er waren... Niet alle reacties waren positief, hoor.
Oh, ja.
Te meta.
Ja.
Okay. Ik moet altijd denken aan die sketch van Van Koot en de Bie van Bellenblazen. Kennen jullie die? Van, komt de ene radiopresentator de andere interviewen over... Ken je dat?
Nee.
Staat
dit ook op YouTube?
Nou, dat is van zo'n LP... En dan gaat het over welke programma's ze allebei presenteren. En dan zitten ze ook een soort van... Maar jij doet toch ook nog op woensdagmiddag... Doe jij toch ook nog wat? Ja.
Die fluisterende olifanten.
Ja.
En kantine toch?
Ja. Ik ga het wel eens laten horen. Want als je dat zal deze podcast voor altijd veranderen, denk ik.
Oké, dat is wel goed. Ja. Leuk als iets altijd verandert.
Ja.
Jij wil mij steeds veranderen. Ik weet niet zo goed wat dit is. Nou, daar gaan we het ook nog een keer over hebben. Anyway. Ja.
Leuk, jongens.
Gijs Groenteman, dankjewel.
Alles gecoverd.
Eerste Pinksterdag 2017. 4 juni is dat.
Ja.
Dan komt de podcast met een naam.
De Grote Harry Banning Podcast.
De Grote Harry Banning Podcast komt online. En je zet hem op SoundCloud, geloof ik.
Ja, nou, je kan nu al via de iTunes... Want ik heb er een soort preview op gezet. Dus je kan je al abonneren.
Dus dat is al goed. Dus die kun je nu gewoon vinden. De Grote Harry Banning Podcast. Show, zeg ik er meteen achteraan.
Belachelijk.
Ja. Dankjewel dat je langs kwam.
Graag gedaan.
Heel erg leuk. Ipe, dankjewel.
Ja, nou, graag gedaan.
Aaf, bedankt. Bank, dankjewel.
Ja, bedankt.
Ja. En dit was de Eeuw van de Amateur voor deze keer. Dit was aflevering nummer 32 voor de mensen die het bijhouden. En deel het op Facebook en geef ons beoordelingetjes op iTunes. Die helpen ons om hoger in de rankings te komen. Dat is ons al gelukt om tot nummer 24 van de podcast...
23
in de podcast ranking te komen, waar ik stiekem al heel erg blij mee ben. Want er zaten een paar grote jongens die we inmiddels achter ons hadden gelaten. Nu zakken we weer.
Ernst Jan, Alexander.
Nee, die stonden op 10. Dus dat,
ja. De podcast ranking is gewoon die top zoveel.
Ja, ja, ja.
Ik stond op een gegeven moment met die preview op nummer 8.
Oh. Goed. Tot volgende keer.
Pinksterdag, als het even kon, liep ik met mijn dochter aan het handje in het park, te kuieren in de zon. Gingen maar de liefjes plukken, eendjes voeren eindeloos. Kijk nou toch, je jurk wordt nat, je handjes vuil en papa boos. Vader was een mooie held, vader was de baas. Vader was een duidelijke mengeling van onze lieve Heer en Sinterklaas. Ben je bang voor het hondje, hondje, bijt niet, papa. Papa zegt dat hij niet bijt op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop, zou je tegen alle grote jongens willen zeggen: handen thuis en lazer op. Heb u dat nou ook, meneer? Jawel, meneer, precies als iedereen. Op een mooie Pinksterdag laat ze je alleen. Morgen kan ze zwanger zijn, het kan ook nog vandaag. Kan van de behanger zijn,
of van een Franse zanger zijn,
of iemand uit Den Haag. Vader kan gaan smeken en gaan preken tot hij purper ziet. Vader zegt: pas op mijn kind, dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet, vader is een nul. Vader is er enkel en alleen maar voor de centen, en de rest is flauwekul. Ik wou dat ik nog één keer met mijn dochter aan het handje lopen kon. Op een mooie Pinksterdag, samen in de zon. Op een mooie Pinksterdag.
samen in de zon. Samen in de zon.